gezichten hier in de studio helemaal glunderen bij het horen van deze muziek. Welkom. Chris Keijnen, presentator, radiomaker, collega. Zit hier normaal ook het oog te presenteren. Maar nu even niet. En radiomaker Lars Hulshoff. Ook jij bent bekend eindredacteur bij het oog.
Klopt.
Morgen is Bob Dylan jarig. Wordt hij 79. En in de aanloop naar zijn 80ste verjaardag, dan gaan jullie een podcast maken, de Bobcast. En morgen is dus de eerste aflevering. Mm-hmm. 26 delen wordt die podcast over, nou ja, wat jullie volgens mij de allerbelangrijkste muzikant vinden van de afgelopen 60 jaar. De eerste aflevering hebben we een uitzinnig enthousiaste Matthijs van Nieuwkerk aan het horen. Die gaan we eerst even horen.
Toen ging die bus open. Er kwam een grote zwarte bouncer eerst voorstaan. En toen kwam daar met een hoodie, met een grote spijkerboek, kwam hij die 10 meter, werd hij door twee, ja, midden, hartje Parijs. Ik ben bijna 60, man. Ja, hier kan ik echt wel doorlopen, maar ik moest dat zien.
Matthijs op zijn oude dag, die dan als een soort fanboy daar bij die bus staat te dringen om een glimp op te vangen van Bob Dylan. Ja, ik ben niet zo'n aanbidder. Ik vind dat fascinerend. Ja. Zijn jullie zelf ook zo ver gegaan?
Het rare is, toen Matthijs dit vertelde, toen moest Lars mij tegenhouden, omdat ik meteen wilde gaan vertellen, want ik heb precies hetzelfde meegemaakt.
Wat heb jij dan gedaan?
Hetzelfde gedaan als Matthijs, maar dan in Amsterdam bij het Amstel Hotel. Ik was naar een concert van Dylan geweest in dat heette toen nog de Heineken Music Hall, geloof ik. Maar in ieder geval daar in zo'n grote hal. En we kwamen terug. Ik was met mijn vrouw en we fietsten langs het Amstel Hotel. En ik zie die bus van Dylan staan. En er stonden mensen te kijken. Dus ik dacht, verrek, hij zit er nog in. En hij gaat straks van die bus naar het Amstel Hotel lopen. En we hebben daar 3 kwartier gestaan. En ik was precies zo oud als Matthijs toen hij dit deed. Ik was namelijk ook 57. En ik dacht precies hetzelfde. Ik dacht, ik ben 57 en ik sta hier als een bakvis 3 kwartier bij die bus om te wachten tot Dylan. Ik heb het overigens niet volgehouden, want Matthijs heeft hem gezien. Maar ik daar bij die bus dus niet gezien. Nee.
Lars, doe jij ook van die rare dingen?
Nee, maar ik zou het wel doen. Ik heb het nog niet aan de hand gehad. Maar als ik die bus zou zien staan, zou ik wel op hem gaan wachten, ja. Zeker.
Waarom hebben jullie deze podcast gemaakt, Lars? Wat is het doel hiervan?
Nou, Dylan, wat je zegt, een van de belangrijkste. Wij vinden de belangrijkste, maar goed, daar kan je over twisten. In ieder geval, iemand waar je in de popmuziek niet omheen kan. En ook nog wel in de Amerikaanse cultuurgeschiedenis is die man zo belangrijk geweest. En ook voor Europa, om heel veel gebieden. Dus daar kan je niet omheen. En hij is nog onder ons, heel actief. We dachten, ja, hij wordt 80. Ja, dat is natuurlijk een geweldige gelegenheid om eens met allemaal mensen te praten die iets met Dylan hebben. Om eens het mysterie van die man is wat scherper in beeld te krijgen.
Maar wat is er nou mysterieus nog aan hem? Want er zijn heel veel boeken over hem geschreven. Er is ontzettend veel over hem geanalyseerd enzovoort. Chris, wat voor mysteries liggen daar dan nog?
Het mysterie is dat we niet weten wat er waar is van wat er in die boeken staat. Er is een hele boekenkast, misschien wel 2 boekenkasten, volgeschreven. Maar dat zijn allemaal mensen die waarschijnlijk Dylan zelfs nooit een hand hebben gegeven. Ik heb wel eens iemand gesproken die in het voorprogramma van Dylan heeft gestaan in een grote Amerikaanse tournee, die dus maandenlang iedere avond samen met hem heeft opgetreden. Die heeft hem nooit gezien.
Want hij geeft ook geen interviews. Hè?
Hij geeft bijna geen interviews. En hij heeft zelf altijd een raadsel van zijn leven gemaakt. Hij heeft de eerste grote draai was in de jaren 60, toen hij op een gegeven moment zogenaamd een motorongeluk had gehad. Het is nog altijd onduidelijk of dat echt zo is. Toen is hij 2 jaar bijna helemaal uit de publiciteit geweest. Waarschijnlijk ging het wat meer om verkeerde middelen waar hij iets te veel van had gebruikt en waar hij een beetje anders mee om moest leren gaan. Maar goed, hij zal ook best van zijn motor gevallen zijn. Maar dat was de eerste keer dat hij een draai maakte. En toen kwam hij ook met een heel ander persona daarna naar buiten. Hij was een popster met dat ontplofte vogelnest op zijn hoofd en polkadot shirts. En daarna was hij opeens een keurige small town country boy die ook country platen ging maken. En zo heeft hij heeft zichzelf steeds opnieuw uitgevonden. Steeds een nieuwe podiumpersoonlijkheid, ook dus muzikaal veranderd. Hij heeft nooit iets uitgelegd. Hij heeft nooit iets uitgelegd over zijn teksten. Hij heeft in het enige boek, The Chronicles, zijn autobiografie die hij geschreven heeft. Ja, hij heeft nog ook een roman geschreven, maar daar gebeurt mij niet over. Hij legt niks uit. Ja. Helemaal nooit. Hij geeft wat en zoek het maar uit verder.
Nou, het begon eigenlijk al eerder, hè, want... toen hij begon in 1960, 61, toen vroeg iedereen, goh, waar kom je vandaan? En toen zei hij al van, nou, ik ben op mijn 13e van huis gelopen. Ja. En ik heb in New Mexico gewoond en opgetreden bij het circus. En dus toen wist eigenlijk al niemand al wie die radiojongen nou
eigenlijk
was. Precies, daar was hij al heel vroeg mee. Ja.
Nou, Lars en Chris, er zit ongeveer 30 jaar of 25 jaar leeftijdsverschil tussen jullie. En toch allebei op je eigen manier gegaan. Gegrepen door Dylan. Lars, is hij iemand voor alle generaties?
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, ja.
Is bij jou
kijk maar wie hier in de studio staan. Ja.
Ja, want onze muzikanten zijn weer nog een generatie jonger, durf ik te zeggen, zo op het oog.
Nou, ik had het er net over met Jorik. Van, goh, wat was nou dat moment? Wanneer heb je Dylan voor het laatst gezien, geloof ik, was de vraag. Mm. En toen, in mijn geval was dat de eerste keer dat ik hem zag, was in 2000 in Ahoy. En ik was altijd al met muziek bezig. En dan kom je Dylan altijd tegen, linksom of rechtsom. Ik bedoel, ik begon toen te luisteren naar Nick Cave. En Nick Cave die had het dan weer over Johnny Cash. En dan via die routes kom je allemaal uiteindelijk bij Dylan uit. En toen stond hij in Ahoy. En ik dacht, nou, laat ik daar eens gaan kijken. Want je denkt, oh, zo'n artiest, krijg je een leuke greatest hit show. En we kennen al die nummers wel. Niet dus bij Dylan, want dan sta je daar en je hebt geen idee wat je te horen krijgt. Je herkent de nummers niet. Van zijn hits bakt hij iets wat totaal anders is. En dan, teleurgesteld.
Blowing in the Wind klinkt echt anders als Dylan het nu speelt, hoor. Dan moet je dan bij het laatste couplet denk je, oh, verrek.
Ja, of iemand naast je zegt, hey, dit is Blowing in the Wind.
Judy, ik wil even aan jou iets vragen. Want het valt mij op, ook in de gasten die jullie in de podcast allemaal gaan hebben. Het is ook een beetje een mannending, of niet? Hoe kijk jij daar tegenaan, Judy? Die verering van Dylan. Of is dat niet echt een mannending? Is dat projectie van mij?
Nee, dat klopt eigenlijk wel. Nee, maar ik was ook vrij snel gefascineerd door het mysterie rond Dylan. Maar ik als songwriter heb vooral heel veel aan Dylan gehad. Want hij heeft een bepaalde manier van verwoorden die heel mysterieus is. Maar iedereen begrijpt het toch op persoonlijk vlak. En dat is denk ik wat me het meeste raakt aan Bob Dylan. En niet per se wat er allemaal wel of niet waar is. Al vind ik dat wel heel grappig. Om echt hele weirde interviews te lezen van hem bijvoorbeeld. Ja. Waar hij gewoon echt een vraag dus beantwoordt met een heel ander antwoord dan... Ja, hij verzint gewoon een antwoord wat helemaal niet gerelateerd is aan de vraag.
Dus maar een beetje een rare man. Hij is ook niet heel erg sympathiek, hè, richting zijn fans, Lars. Waarom is het dan toch leuk om over hem... Om over hem te praten.
Nou, het is vooral leuk om naar hem te luisteren, vind ik, hoor. Want ik ben het wel eens met wat jij zegt. Dat hij kan iets vangen in een liedje. Wat je op een andere manier niet zou kunnen verwoorden. Wat je raakt. Daar is hij heel goed in. Het is een geweldige zanger. En dat, die mystificatie. En wat je zegt, ja, hij is niet zo aardig voor zijn publiek. Ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat hij dat vooral doet, maar dat is mijn interpretatie, en zo zijn er natuurlijk heel veel, dat hij daar eigenlijk ook mee wil zeggen, kijk jongens, het draait om mijn muziek, het draait om mijn liedjes, en al die toestanden eromheen, celebrities, interviews met journalisten die eigenlijk helemaal niet in mij geïnteresseerd zijn, maar blaadjes willen verkopen, praatjes met het publiek, hello Amsterdam, are you having a good time, dat... Ja,
doet
waarom zou je
niet.
Dat doen? Dat gaat het niet om. Het gaat om de liedjes. Dus
maar het is toch ook helemaal niet vervelend dat er eens een artiest is die niet behaagziek is. Die zegt, dit ben ik en hier moet je het mee doen. En dat al 60 jaar volhoudt en nog steeds 100 dagen per jaar op tour is. En nog steeds volle zalen heeft. Ik bedoel, ik vind dat heel prettig. Ik hoef echt niet van iemand te horen, hello Amsterdam. Ik bedoel, morgen staat hij in Brussel, dan zegt hij hello Brussel. Ja, dat betekent toch helemaal niks?
Nou, is een van jullie doelen, tamelijk hooggesteld doel, om hem uiteindelijk zelf ook te spreken? Lars, hoe dichtbij zijn jullie al?
Nou, we zijn onderweg.
Ik ben in ieder geval ik ben one handshake away, want ik heb afgelopen najaar heb ik de frontman van zijn band, Larry Campbell, die 10 jaar lang zijn bandleider is geweest, die heb ik ontmoet en de hand geschud. Dus ik ben op zijn minst one handshake away.
Nou ja, en we zijn, de platenmaatschappij van Dylan heeft ons inmiddels benaderd. Dus van die kant kan het ook komen natuurlijk. Hè.
Jullie zijn inmiddels al een bekendheid bij de platenmaatschappij.
Ja, ik denk dat Bob ons gaat bellen.
Gezet.
straks, hoor.
Ja, ja. Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat hij nu aan de telefoon zou hangen. Ja, maar
dat jullie dat geproduceerd hadden voor ons.
Maar kijk, wat wij hopen te doen in de Bobcast, die 26 aflevering, is eigenlijk wat Judy zegt. Proberen dat te vangen wat hij voor mensen betekent.
Precies, ja. Ja.
Wat is het nou in hem of in zijn liedjes waardoor je daar een heel leven lang naar blijft luisteren. Want dat is bij veel mensen zo natuurlijk.
Want dat was ook de ervaring met Matthijs van Nieuwkerk, de eerste aflevering. Je prikt erin en er komen verhalen. En hij kan uitleggen dat een nummer als Ballad of a Thin Man, wat de zinnen die iedereen wel kent, Something's happening, Mr. Jones, but you don't know what it is. Hij zegt, toen ik dat hoorde, toen begreep ik opeens mijn vader. Die man, die wist niet meer wat er gebeurde in de wereld. Die begreep de tijd niet meer en zo. En zo heeft Dylan voor ontzettend veel mensen heeft hij af en toe een luikje opengezet.
Ja, en dat gaan jullie allemaal blootleggen in 26 podcasts.
Nou, die hebben we nodig, hoor.
Ja, morgen de eerste. Vanaf morgen is de eerste te beluisteren. Dank, allebei. Jorik en Judy gaan nog een nummer voor ons spelen van Dylan. We blijven nog even in de stemming.